Ja, Heer, zo willen we ook naar u opkijken. U als heilig God, boven alles verheven. En tegelijkertijd, u bent boven alles verheven, maar u bent zo ook dichtbij. U bent de aanwezige. En ik bid ook, Heer, als we uw woord openen, Heer, dat dat ook opnieuw eigenlijk in ons hart mag binnenvloeien. Dat u er bent. Dat u de God van dichtbij bent. Heer, bid daar uw zegen over. Dat het ook bekrachtigt door de werking van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zo is dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Jezus zei het al aan het begin van de dienst. We zitten als gemeente in een prekenserie over Jezus in het Oude Testament. En daar gaan we vandaag mee door. En Achmed, jij zei al, Oude Testament, ja, dat is wel moeilijk om daar soms wijzer van te worden. En dus is het ook mooi om daar soms een andere bril bij op te zetten. Als je het Oude Testament gaat bestuderen vanuit het feit dat Jezus zelf zegt dat hij de vervulling is van alles wat over hem geschreven staat in de wet en de profeten, ja, dan krijgt het oude, eigenlijk is het beter om te zeggen het Eerste Testament, ook echt een nieuwe dimensie. En dan leer je juist ook door het oude, door het Eerste Testament, Jezus beter kennen. En vandaag kijken we in die serie waarin we in zitten naar het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat vinden we in het Bijbelboek Daniël. En Daniël is zelf ook een vriend van deze drie mannen. Het zijn drie jonge Joodse mannen. En ze zijn weggevoerd uit hun eigen land. Mag ik iets meer licht op mij? Gewoon papier en zo. Ze zijn weggevoerd uit hun eigen land, maar ze kiezen ervoor om vast te houden aan hun eigen God. Terwijl ze komen onder een andere heerser met andere goden, waar allemaal drang en druk zit, om maar mee te doen in die godsdienst. Zij zijn standvastig in het kiezen voor hun eigen God, de God van Israël. En daarom weigeren ze, en daar wordt het heel spannend, om te buigen voor het gouden beeld wat is opgericht voor de wereldheerser van dat moment, koning Nebukadnezar. En er zijn mensen die zijn jaloers op hun, de collega's van hun zijn jaloers op de plek en de positie die ze hebben. Dus ze worden verraden. Ze worden verraden dat ze niet buigen voor dat beeld. En dan lezen we in Daniël 3, vanaf vers 13. Nebukadnezar, de koning van dat moment, de heerser eigenlijk over de hele toenmalige wereld, die barstte in woede uit. En hij beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning werden geleid, voer Nebukadnezar uit. Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, harp, dubbelfluit, als we dan zeggen van er was niet zoveel muziek in de Bijbel, nou kijk hier, en andere instrumenten hoort, als je dan op je knieën valt en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen koning Nebukadnezar: wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren in staat is ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen, dan zal hij ons redden. Zo niet? Weet dan, majesteit, dat wij uw goden niet vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Ja, wat een kerels. Maar je ziet hier Nebukadnezar, die regeert via angst. En dat is wat heel veel dictators doen. Maar de Bijbel zegt, angst voor mensen spant een strik in het Bijbelboek Spreuken. En angst, ja, dat kan ook zomaar jou en mijn leven binnenstromen. Angst voor mensen soms. Maar ook angst voor ziekte of verlies. Angst voor pijn of verdriet, angst voor eenzaamheid of conflict? En waar zoek jij het al als angst je leven binnenkomt? De Bijbel zegt heel fraai, wees niet bang. En volgens mensen die dat heel erg op gestudeerd hebben, in verschillende vormen, verschillende bewoordingen, komt dat 365 keer voor in de Bijbel. Voor elke dag één keer, wees niet bang. Maar hoe doe je dat dan? Niet bang zijn. Als er soms wel omstandigheden kunnen zijn die je angst aanjagen. Wat is dan het antwoord? Wat is het tegengif tegen angst? Dat hetzelfde vers in Spreuken 29 geeft daar antwoord op, vers 25. Vrees of angst voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. En het Hebreeuwse woord dat hier wordt vertaald met onaantastbaar, dat kun je ook vertalen met onbereikbaar hoog. Of in veiligheid gebracht worden. He, niet meer aangetast kunnen worden. En de sleutel is op de Heer vertrouwen. En dat is ook wat de drie mannen in ons verhaal doen. Zij zeggen, wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Dat alleen al vind ik heel erg stoer, zou je wel kunnen zeggen. In de confrontatie met degene die alle macht heeft. Want als de koning die wij de God die wij vereren in staat is ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen, dan zal hij ons redden. En zo niet, weet dan majesteit dat wij uw goden niet vereren. Nog buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Wat een standvastige helden. Ze vertrouwen volledig op God. Zelfs als hij hun niet redt uit het vuur. Ze weten en ze geloven er heilig in dat hij het kan. En ze vertrouwen erop dat hij het zal doen. Als hij denkt dat dat nodig is en dat dat goed is. Maar dan wordt het wel spannend. Soms ook in onze levens. En wat als hij het niet doet? We zullen allemaal wel situaties in ons leven kennen en herkennen waarin God niet deed of niet voorzag in wat wij dachten nodig te hebben. Of waar ons oprechte verlangen naar uitging. Ook iets wat in lijn is misschien wel met zijn woord. En dat kan gaan om ziekte en genezing. Een niet of nog niet vervulde partner of kinderwens. Een doorbraak in je relatie of in je werksituatie of noem maar op. Ik heb God daar niet altijd begrepen in de afgelopen 3 jaar dat er ziekte was in ons gezin. Maar ik kies ervoor, samen met Claudia, mijn vrouw, om hem wel ten alle tijde te blijven vertrouwen. Door letterlijk dagelijks in gebed ons vertrouwen op hem te stellen. Het uit te spreken, wat de omstandigheden ook zijn. En wat de uitkomst ook is. En dat deden Sadrach, Mesach en Abednego ook. En het verhaal gaat verder. Nebukadnezar werd razend. En met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, dus buiten de oven was het denk ik nogal koud, werden ze in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren, we hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Zij antwoordde, zeker majesteit. Hij vervolgde, maar ik zie er 4 Ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op hun godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. En dat vind ik bijzonder, want ik denk gewoon dat ze hun muts nog op hadden. Want ze hadden alles nog op. Dus ze hebben toch gekeken naar de haren. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. En Nebukadnezar nam het woord. Hij zei: geprezen zij de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat klopt. Mesach en Abednego. Die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben op hem vertrouwd. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat ze voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. In dat brandende vuur stonden Sadrach, Mesach en Abednego niet alleen. Een 4e persoon, die er ook voor de omstanders uitzag als een goddelijke verschijning, was bij hen in de vlammen. Was het een engel? Was het de engel des Heren, waar het in het Oude Testament ook vaak om gaat en die vaak wordt gekoppeld aan Jezus? Dat weten we niet precies. Maar we weten wel dat God zich hier laat zien als de aanwezige. Hij is erbij in het vuur. En dat verandert alles. Ja, voor de 3 vrienden, maar het verandert ook alles voor Nebukadnezar. Getuigen zijn reactie. God, de aanwezige. En dat is ook bijna, zou je zeggen, logisch, want dat is zijn naam. Zijn naam is dat hij aanwezig is. Zijn naam is de naam die hij uitspreekt in het gesprek met Mozes bij de brandende braamstruik in Exodus 3. Nee, daar lezen dat Mozes aan God vraagt: ja, stel dat ik naar de Israëlieten ga en dat ik tegen hen zeg dat de God van mijn voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen: ja, maar wat is dan de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God: ik ben die er zijn zal. En zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Gods naam is: ik zal er zijn. En in zijn naam zit misschien wel de mooiste belofte opgesloten die hij kon doen. En de hele komst van Jezus naar deze aarde is eigenlijk om de naam van God recht te doen. Jezus, die ook al in het Oude, in het Eerste Testament, werd aangekondigd als Immanuel in Jesaja. He, God met ons betekent dat. Wat in Matthäus 1 ook weer wordt aangehaald. God, onze God, is niet een God van veraf, maar een God van dichtbij. En dat betekent niet dat hij ons verlost van al onze omstandigheden, maar dat hij altijd wil zijn in onze omstandigheden. Hij belooft dat hij ons nooit alleen zal laten. Ook niet in onze zwaarste beproevingen. En nee, dat ervaren we niet altijd zo in ons leven. De hemel lijkt soms wel van koper, ondanks al ons bidden. Maar dan hebben we soms ook juist elkaar vast te houden. En tegen elkaar ook te zeggen: hou vast. Hou vol. En hij is erbij. Of u het nu merkt of niet. Want de belofte van zijn aanwezigheid mag ons kracht en moed geven. Hoop en vrede. Ook als de omstandigheden in ons leven soms ondraaglijk lijken. En net zoals de vrienden ongedeerd uit het vuur kwamen, wil Jezus ons door de storm heen leiden met zijn liefde en met zijn trouw. En daarbij zijn 2 dingen zo belangrijk om te beseffen. Niet alleen om te beseffen, maar ook om te leren om daar steeds meer uit te leven. En eerst is: Jezus woont in ons door de Heilige Geest. Dichterbij kan niet. aanweziger kan niet. Dus soms moet de blik niet omhoog, hè, als de hemel wel van koper lijkt, maar moet de blik naar binnen. Want hij woont in jou. Moet je jouw geest aanspreken om te communiceren met zijn geest. Moet je stellen onder de leiding van de Heilige Geest die in jou woont. Moet je juist stil worden. Om ook open te kunnen staan voor de fluisteringen van diezelfde geest in jou. Die niet van veraf spreekt, maar van binnenuit jou wil voeden met zijn spreken. Dus het eerste is, Jezus woont in ons. Dichterbij kan niet. En het tweede, niet alleen is Jezus in ons, maar wij zijn ook in Jezus. Klinkt bijna cryptisch, maar de Bijbel spreekt heel veel over onze positie in Christus. Lees alleen Efeze 1, het eerste hoofdstuk maar eens in de Efezebrief. Al die geestelijke zegeningen die daar worden opgezomd, die er voor jou en die voor mij zijn, en die alles te maken hebben met onze positie in Christus. Als wij ons geloof en ons vertrouwen stellen op Jezus, dat betekent dat wij in Christus zijn. Zo noemt de Bijbel dat. En Paulus bidt in datzelfde hoofdstuk Efeze 1, dat we dat toch nog maar beter mogen snappen, beter mogen begrijpen en nog veel meer uit mogen gaan leven. Die positie in Christus. En dan Efeze 2 gaat er nog bijna overheen, zou je kunnen zeggen. Daar lezen we in vers 6 dat wij in Christus een positie hebben in de hemelsferen, in de hemelse gewesten. De Bijbel zegt dat jij en ik een positie innemen in de geestelijke wereld. En dat we daarin delen in zijn overwinning en ook in zijn autoriteit. Jij doet ertoe in de geestelijke wereld. En ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar jij bent in feite een geestelijke reus. In je positie in Christus. Niet vanuit jezelf, maar in Christus is er autoriteit. Wij denken nog zo vaak zo klein van onszelf als gelovigen. Wat stel ik nou eigenlijk voor? Nou, in Christus stel jij heel veel voor. Want je bent met hem gezeten in de hemelse gewesten, boven alle machten en krachten die actief zijn. Dus als de hemel van koper lijkt, neem dan zelf je plek in de hemelse gewesten. Als er veel strijd is, gebruik dan zelf de geestelijke wapens die je worden aangereikt en waarmee je ook autoriteit kunt nemen in Efeze 6. Als je verdrinkt in omstandigheden, kijk er dan eens naar vanuit hemels perspectief naar je omstandigheden. Zoom eens uit. Kijk eens vanuit Gods perspectief naar jou. En hier valt nog zoveel over te leren. Onze positie in Christus. Onze positie in ook de hemelse gewesten. En ik wil nog één laatste aspect belichten vanuit het verhaal van vandaag. Sadrach, Mesach en Abednego. Ze werden in het vuur gegooid en ze kwamen alweer uit. Die hadden een goed verhaal bij de eerstvolgende barbecue, zou ik denken. Maar vuur is in de Bijbel ook een beeld van loutering. Een beeld van het zuiveren van geloof, het zuiveren van karakter. In het vuur, of in andere Bijbelse beelden, in de woestijn, in de storm, ja, daar, dat is de plek waar je het meeste wordt gevormd. Dus we hebben de moeilijke vragen, de pittige uitdagingen, de lastige omstandigheden niet altijd maar uit de weg te gaan in ons leven. We hebben ze vol aan te kijken. En er, met onze blik gericht op Jezus, doorheen te worstelen. En waar mogelijk samen. En daar kun je, als je onderweg de goede dingen doet, juist in een periode van beproeving en moeite, kun je sterker worden. Want daar wordt je karakter ten diepste gevormd. En onderweg de goede dingen doen, ja, dat begint met dagelijks de blik richten op Jezus. Dagelijks je vertrouwen stellen op hem. Gewoon standvastig zijn in het willen leven vanuit zijn principes die hij ons aanreikt in zijn woord. Erop vertrouwen dat hij erbij is. Want dat is zijn naam. En dat is zijn belofte. Vertrouw erop dat hij je lief heeft. Ook al merk je daar soms niks van. En dat zijn volmaakte liefde. Alle angst, alle vrees ook in jouw leven kan en zal uitdrijven. Jezus, hij is de aanwezige. En dat zullen we ook ongetwijfeld gaan horen in de getuigenissen waar we nu naar gaan luisteren. Amen.